ze had altijd hele mooie dingen te vertellen en te organiseren. Dus ze maakte werkelijk op iedereen ook een hele interessante indruk. Zo ook op mij. Niet wetende dat ik in de familie zou komen zo gauw.
Ze had twee zoons al in Amsterdam in beroepsopleiding. Een derde zoon die een timmermansopleiding ging doen voor Palestina in Groningen na het eindexamen. En één die op een laboratorium was na het eindexamen. Een dochter in Palestina. En haar jongste, dat was ik, die was net van de kunstnijverheidsschool gegooid in die zomer. Dus ze wist precies wat dat was, wanneer een scholier uit een school werd gegooid als Jood. En ze wou dus helpen. En ze was nodig. En de tijd was er rijp voor. De tijd van kinderen grootbrengen was voorbij.
Toen de oorlog uitbrak, besloot Clara terug te gaan naar Amsterdam. Ze ging lesgeven aan de Joodse meisjesindustrieschool. In haar vrije tijd werkte ze als vrijwilligster in de Hollandse Schouwburg. Daar ontstond haar boek Sterrenkinderen.
Op 1 januari werd ik wakker met het woord sterrenkinderen. En toen gingen alle kinderen met de Jodenster langs me heen. En toen wist ik dat ik van hun vertellen moest. Ik wist dat ik vandaag of morgen zou worden weggehaald. Toen heb ik mijn trouwe uitgever geschreven of hij bij me wou komen weghalen wat ik af had. Hij is gekomen en dat was net 1 dag voor ik werd weggehaald. En toen in de kampen heb ik in mijn hoofd verder geschreven. Schrijven kon natuurlijk niet, maar naast wat ik zelf onderging zag ik de dingen door de ogen van de kinderen. En in mijn hoofd was het opgeschreven. Tot ik bevrijd werd, plotseling bevrijd. En toen ik me lichamelijk hersteld had, ben ik begonnen te schrijven, zonder ophouden, alsof het gedicteerd werd.
Dan ziet ze de kleine sterrenjongen met de mondharmonica. In zijn stralende ogen ziet ze dat hij de macht heeft verdoemden te verlossen. Ze wil verlost worden. Anders kan ze deze duizenden niet helpen. Ze bedelt hem om een liedje. Hij kijkt wat benauwd naar al die mensen om hem heen en vraagt om een stil hoekje. Dat is er immers niet. Maar in de tochtige brandgang, waar rugzakken en zware bagage worden versleept, waar geroepen wordt en gedraafd, is het schemerig donker. Daar zie je geen gezichten en de stemmen kun je vergeten. De luidspreker dringt er maar vaag door en het kindergeschrei zwijgt. Daar speelt hij voor de vrouw. Zijn ogen kijken op van boven de mondharmonica recht in de hare. Hij houdt haar vast met zijn ogen. Hij houdt haar terug van verzinken en verdoemenis.
Kleine kinderen met hun moeders, de invaliden en zwaarzieken, mogen wachten tot ze met vrachtauto's zullen worden vervoerd. De moeders zitten op de grond of op hun koffer, de baby's in de armen. Als de auto komt, worden ze er dadelijk ingeladen. Ze moeten de armen uitstrekken om de kleuters aan te pakken, want anders wordt er een volgende ingeladen bovenop het kind. Het heeft alles haast. Als de auto helemaal vol is, zonder ruimte voor beweging, wordt het achterschot met een ijzeren bout gesloten en de auto rijdt weg. Er is geen enkele opening in de houten wanden. Er valt geen enkele lichtstraal naar binnen. Een rijdende, schokkende duisternis heeft moeders en kinderen verzwolgen. De moeders roepen dat hier een klein kind staat waar niet op getrapt mag worden. Ze hebben de baby's in de armen en de kleuters tussen de knieën. Maar ze weten niet of het hun eigen kinderen zijn die ze daar voelen bewegen en wier angstige vuistjes hen vastgrijpen. De kinderen gillen van angst en ontzetting. Geen van de moeders weet de snerpende stemmetjes te onderscheiden, weet het eigen kind te bereiken en gerust te stellen. Dan, door deze kluwen van wanhoopskreten heen, begint opeens een moeder te zingen. Drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek, bovenop een hek. Er valt een korte stilte in het gegil. Dan zingen meer moeders mee, en dan de kinderen, helder en onbevangen. Als het liedje uit is, komt dadelijk een ander, telkens een ander. Er rijdt een zingende duisternis over de Lüneburger Heide. Er rijdt een vrachtauto volgeladen met kinderliedjes. Als hij met een ruwe schok stilhoudt en de bout wordt weggeschoven, het achterschot weggenomen, zodat de ogen verblind zijn en de leden verlamd in de beknelling van de anderen, is het laatste liedje nog niet uit. De kinderen zingen het tot het eind. De uniformen met de doodskoppen staan ervoor en houden de wacht dat geen ontsnapt. Ze worden met kinderzang begroet. Vooruit, opschieten, roept er een. Want ze hebben haast. Ach God, ze hebben zo'n haast.
Very touching, and it's very difficult. Maybe that's why you didn't put it in the book. I can try and translate just one piece of it. It's children's praying. I think it's children in Westerburg that she was working with. The last one in her very special Hebrew, in Clara's Hebrew, Adonai Elohim, dear God, Ein ata kayam klal. לו היית קיים, היית מחזיר לי את אבא ואמא. אתה רשע, וזה לא חוכמה גדולה לקחת מילדים קטנים את אבא ואמא. זה לא חשוב לי אם אין אתה קיים, כי אם אתה עושה מעשים רעים כאלה, אתה לא יכול להיות אלוהים כלל בשבילי. Dear God, you don't exist at all. Had you existed, you would have bring my mother and father back. You're vicious. It's not so smart to take mother and father from little children. I don't mind if you exist, because if you do such vicious things, you can't be God at all for me. Oh, my beloved God, don't be angry with me. If I tell you such bad things, it's because I long so much to Pa and Ma, and you can find where the Germans took them. If you exist, please bring my father and mother back. Amen. Yeah, it's so difficult and so hard. So maybe that's one of the reasons she never put it into a book.
In mei 1943 wordt Clara opgepakt bij een razzia en doorgestuurd naar Westerbork. Zoon Meir vertelt over het lot van zijn broer Eli en zuster Fieke.
Fieke die is samen met mij ook bevrijd. Zij was bij Hengelo omdat ze dacht dat ik was zo eenzaam. Fieke is ondergedoken geweest in Friesland. In Beetsterzwaag. Bij een veearts, familie Heida. Daar vandaan is ze naar Hengelo gekomen. Eli die was het Nederlandse leger toen de Duitsers binnenvielen. Heeft de tip gekregen om zich aan te geven als krijgsgevangene. En dat bleek achteraf, bleek dat een hele goede tip te zijn. Hij heeft Praslovka heeft hij gewerkt op een of andere boerderij bij iemand. En op die manier is hij er vrijwel zonder kleerscheuren doorheen gekomen. Zijn tweelingbroer Menachem, die is in Amsterdam, is hij opgepakt. In juni 1942 is hij opgepakt. Hij was toen net getrouwd. En is in Westerbork terechtgekomen. En met zijn vrouw op transport gezet. En vrijwel meteen met zijn vrouw vergast.
Maria Steinbach, 28 jaar. Philibert Steinbach, 11 jaar. Rosa Steinbach-Weber, 56 jaar. Theresia Steinbach-Steinbach, 44 jaar. Walda Steinbach, 14 jaar. Willem Steinbach, 19 jaar. Willem Steinbach.
Clara Asjepinkov had een Palestina-certificaat. Dat betekende dat ze in aanmerking kwam voor uitwisseling naar Palestina. En op dat certificaat wilde ze Mindeltje meenemen. Mindeltje was een meisje van wie de ouders in Palestina woonden. Maar door haar jonge leeftijd had ze zelf niet zo'n certificaat kunnen aanvragen. Daarom wilde Clara haar laten bijschrijven op haar eigen certificaat. Dat werd eerst geweigerd, later werd het toch toegestaan. Ze heeft Mindeltje toen meegenomen naar Bergen-Belsen en van daaruit zijn ze ook met de trein naar Palestina gegaan.
Het doorschijnende veertje dat Mindeltje heette trof ik op de baby- en kleuterzaal aan toen ik daar sliep in het begin van mijn verblijf in de Wezenbarak. Ik had een certificaat voor Palestina. En hier was een kind dat haar ouders in Palestina had. Ik leefde twee levens, dat van mij en Mindeltje en dat van alle sterrenkinderen door wier ogen ik alles zag gebeuren.
Die brieven die mijn moeder kreeg en schreef vanuit Westerbork, die werden overgebracht onder de ogen van de prachtige burgemeester van Noord-Halen. Maar het was in wezen, in dit geval, de leverancier van de levensmiddelen aan het kamp van Westerbork die ze meenam. Hij was een kruidenier uit Assen en hij heette meneer Stoker. Zijn vrouw en hij, ze zaten beide tot over hun oren in het illegale werk. Hele bijzondere mensen met een heel zwaar Assens accent. En dat hebben ze geloof ik ook gecultiveerd om er authentieker uit te zien. Ze waren ook volkomen authentiek. De briefwisseling ging heen en weer gedurende de maanden dat mijn moeder in Westerbork was. Wij wisten bijvoorbeeld dat mijn grootvader in Westerbork was gestorven. Naderhand is alles uiteraard opgehouden.
Augustus 1943. Och, er kwijnen zoveel kleine kinderen weg. Sommige rollen er gezond doorheen, ook door ziekte. Maar die er niet doorheen komen, tellen we maar niet meer. Dood en op transport zijn zulke vertrouwde begrippen geworden. Ik legde een kleuter uit dat je niets mag nemen wat van een ander is. Een andere kleuter vulde aan, ja, anders ga je op sport. Dat is hetzelfde als, anders ga je dood. Soms knaagt het heimwee naar eigen mensen aan me. Maar de vele kinderen hier beschermen me daartegen. 24 en 25 augustus 1943. Soms denk ik, als ik in mijn lieve huis bij jullie was blijven wonen en mijn gezin was volwassen geworden, dan had ik een grote eenzaamheid moeten leren dragen. Nu zijn mij talloze kinderen gegeven en een geluk dat met tranen gekocht is. Laat D jullie vertellen dat als ik naar Rosa ga, twee pleegkinderen meeneem van 1 en 4 jaar. Ik noem ze voorschotkleinkinderen. Dat zijn trouwens al mijn 170 kinderen hier. Dag lieve allen, mochten we elkaar toch gauw weer zien. Jullie C.
Op 10 juli 1944 is Klara Asjepinkov uitgewisseld. Met het uitwisselingstransport meegegaan samen met Mindeltje en met haar moeder. Ze werden uitgewisseld tegen de vrouwen en kinderen van Duitse tempelieren. Duitse tempeliers mannen waren naar het front gegaan aan het begin van de oorlog, maar hun vrouwen en kinderen waren achtergebleven in Palestina en die waren nu onderdeel van de uitwisseling. Ze zijn eerst naar Oostenrijk gegaan met de trein. In Wenen hebben ze even overnacht. Toen zijn ze verder langs de Donau afgezakt naar Bulgarije, naar Sofia en vandaar naar Turkije, waar ze aankwamen in Istanbul, waar de uiteindelijke uitwisseling plaatsvond. Twee schepen ontmoeten elkaar halverwege de Bosporus. Eén schip met de Duitse tempeliers, vrouwen en kinderen vanuit het Aziatische gedeelte en het deel met de Joodse gevangenen naar het Aziatische gedeelte. Vanaf het Aziatische gedeelte ging het dus verder met de trein. Ze gingen naar de Syrische grens en dan via Libanon uiteindelijk naar Palestina.
Iemand zei dat dit de grens van Eretz Israël moest zijn en dat we op formaliteiten moesten wachten. Een schorre stem begon Hatikva te zingen. Ik stond op de stoffige grond. Ik was te Hollands geremd om te doen wat ik met mijn hele wezen wenste te doen. Me op de grond gooien en het stof kussen. Ik bukte me en nam als een diefstal mijn hand vol grauw stof dat ik naar mijn mond bracht en kuste.
Klara was niet alleen toen ze hier kwam. Ze kwam hier met haar moeder die ook was mee uitgewisseld. En daarnaast was natuurlijk Mindeltje ook met hetzelfde transport hier gekomen.
Waar is Mindere Voelt? Ik ben de moeder van Mindere Voelt. Ze herhaalde haar kreet een paar keer eer ik kon reageren. Ik tilde mijn veerlichte Mindeltje hoog op en riep, dit is Mindere Voelt. Na half jaar oponthoud, 10,5-daagse wondergezegende reis met oma, Rosa omhelst. Pleegkindje ouders teruggegeven, onbeschrijfelijk gelukkig. Rosa vertroetelt me, herstel vliegend slug. Zegen allen van hieruit. Klara.
Vanaf de buitenkant van het hek hoorden ze op een gegeven moment ook roepen, Mindelen, Mindelen. En toen heeft ze uiteindelijk kunnen doen wat ze zich voornam. Toen heeft ze via een wachter die het kind van haar aannam en het kind aan de ouders overdroeg, heeft ze dus toch haar voornemen ten uitvoer gebracht. En het kind Mindelen vanuit Westerbork via Bergen-Belsen in Palestina aan de ouders teruggegeven.
Terug naar de koffers die vorig jaar zijn gevonden. Zoon Eli vertelt aan de hand van foto's die gevonden zijn over zijn broers en zussen.
Dan zie ik hier een foto van mijn tweelingbroer Achim, die cello speelde. Hij werd altijd erg aangemoedigd door moeder. Behalve cello speelde hij ook piano. En ik was helemaal niet uit deze hoek. Ik was meer iemand die naar de technische kant ging. En toen dan was dat kennelijk ook al merkbaar. Achim is muzikus geworden, maar hij is al heel jong is hij al, toen was hij 22 jaar, toen is hij met een razzia opgepakt en weggestuurd. Met zijn vrouw was net getrouwd, weggestuurd en daar was het mee bekeken. Dit is een mooie foto van Klara met mijn onlangs overleden zuster Fieke. Het is nu al meer dan een jaar geleden, maar ze is toch. Ze was voor die tijd ook lang ziek. Is die was nummer 3. Die ging heel rustig, kalm zijn eigen weg. Hij heeft de middelbare opleiding met moeite afgemaakt toen de oorlog uitbrak. Vrij spoedig ging moeder naar Amsterdam na het uitbreken van de oorlog. Wij persoonlijk zijn toen in Amsterdam ook getrouwd, Florie en ik. En Is heeft hier en daar nog werk gehad, maar is toch vrij snel afgevoerd naar Westerbork. Van Westerbork naar de kampen. Is van hem bekend dat hij een lange, hele lange dodenmars heeft meegemaakt en dan uiteindelijk dat niet heeft volgehouden. Dit is de foto van Meir. Die leerde ook en die is vrij snel ondergedoken toen de oorlog uitbrak en heeft dat eigenlijk volgehouden. Verschillende adressen overal heeft dat volgehouden tot aan het eind van de oorlog. Hij is de enige die door is gegaan met leren. In Israël heeft hij gewerkt en op het Mechon Weizmann en heeft daarbij ook geleerd. En is geëindigd als dokter in de chemische wetenschappen. Dit is de foto van Susanna. En zij ook als jong meisje, heel jong meisje, in 1939 plotseling besloot om naar Palestina te reizen. Daar te gaan werken in een hospitaal als leerlingverpleegster. Dat heeft moeder goed gevonden. En zo was ze heel kort voor de oorlog, is ze naar Palestina gereisd. En toen brak de oorlog uit, was ieder band was verbroken. Maar er was één mogelijkheid, namelijk via het Rode Kruis kon je een soort correspondentie, 25 woorden maximum, dat werd dan van het ene land naar het andere, van naar de bezette gebieden gestuurd. En zo bleef er nog altijd een beetje contact. Moeder is gedurende de oorlog in Palestina aangekomen. Was het eerste contact was natuurlijk met Susanna. Zij leeft nog in Jeruzalem. Ze woont in haar eigen huis, maar is vrij erg van de kook. Je kunt moeilijk met haar praten. Ze is niet helemaal bij.
For us, the family, of course, the personal heritage of her life and her personality. But of course, there is the more public heritage of her writings, her books, the things that she, her way of looking at things, her ideas about Judaism, about history, about whatever happened to the Jewish people, about the people. So I think it's much beyond the personal memory and the personal point of view of finding some personal belongings. Much, much beyond that.
Voor Clara was heel erg belangrijk om over te dragen waarom dingen werden gedaan. Waarom moesten bepaalde tradities in ere worden gehouden? Waarom moest je als Joodse mensen bepaalde dingen laten? Waarom? En dat was een van de belangrijkste dingen in haar opvoeding. Dat ze de kinderen wilde aangeven. Waarom wel, waarom niet? En dat is denk ik ook belangrijk nu nog voor het Jodendom, voor Joodse mensen. Dat ja, dat er overgedragen kan worden de achterliggende gedachten bij bepaalde dingen. En dat verklaart misschien ook waarom de Joodse vragetjes en de Joodse kinderliedjes ook nu weer actueel zijn, dat daar ook nu weer vraag naar is. Dat was belangrijk, niet alleen voor het Joodse onderwijs, is belangrijk niet alleen voor het Joodse onderwijs, maar ook voor andere vormen van levensbeschouwelijk onderwijs, op welke levensbeschouwelijk terrein dan ook. Want Clara was weliswaar onderdeel van een vernieuwingsbeweging aan het begin van de 20e eeuw. Ze heeft daar heel duidelijk principes van overgenomen in de zin van aanschouwelijk onderwijs, wat ze heel belangrijk vond, en inderdaad de communicatieve manier van opvoeden. Maar anderzijds was dat toch altijd binnen het normatieve Joodse kader. Ze liet zich altijd toch wel leiden door het Joodse principe. En ik denk dat dat ook door andere levensbeschouwingen zo wordt gedaan. Wel meegaan in het goede van de vernieuwing, maar altijd binnen eigen kader.
Clara Ascher-Pinkhoff staat in 2003 weer enorm in de belangstelling. Het boek Sterrenkinderen wordt opnieuw uitgegeven en ook de autobiografie De danseres zonder benen beleeft de 22e druk.
Die gaan ook aan lichtjes, ze kijken ons aan, net als kleine gezichtjes, zo vrolijk en blij.
Mooi dat wij tellen!
Van heel mooie dingen en knikken erbij. Is het zo laat dat we in bed zijn gekropen.
Van de Joodse kinderliedjes die Clara in 1918 schreef, is een cd verschenen. Appel en honing.
Ze zijn toch zo aardig, die gaan ook lichtjes. Ze kijken ons aan, net als kleine gezichtjes. Zo vrolijk en blij. Zo vrolijk en blij. Zo mooi dat we telkens ernaar moeten kijken. Zo licht dat ze haast wel op zonnetjes lijken. Die vlammetjes rij. Die vlammetjes rij.
De documentaire De Kinderen van Clara is een samenwerkingsproject van de Joodse omroep NIK Media en Teliac. Samenstelling en regie, Vita Stern. Geluidsvormgeving, Ronald Niehaus. Research, Marlies Sterk. De boek- en brieffragmenten werden gelezen door Nelleke Rademaker. De teksten door Kees Broos. Met dank aan Radio Noord, de VPRO, het Joods Historisch Museum en mevrouw Mok voor het afstaan van archiefopnamen van Clara en Fieke.
Ze luisteren toe hoe we allemaal zingen. Van Chanukko-feest en van heel mooie dingen. En knikken erbij. En knikken erbij. Maar is het zo laat dat we in bed zijn gekropen? Dan houden ze ook niet hun oogjes meer open. Dan slapen ook zij. Dan slapen.
Wilt u meer weten over onze programmering of dit programma nog eens rustig beluisteren? Bezoekt u dan onze website www.nikmedia.nl. Het samenwerkingsproject van Teliac en NIK Media bestaat verder uit een tv-documentaire De Koffers van Clara. Uitzending zondag 11 januari 2004 van 14:15 tot 15:00 op Nederland 1. De cd Appel en Honing, Annette Betzalel zingt Joodse kinderliedjes van Clara Pinkhoff, is te bestellen bij Teliac. Telefoon 0900 1344, 20 cent per minuut. Of via www.teliac.nl/bestellen. De prijs is €15, inclusief verzendkosten.
Tikkun beit tefilati.
7, 4,